Nou, hè? Niet zo.
Neem het op.
Ja, ik kwam erin. Het was een klein letter.
Ja, het is een klein letter. Goedenavond, dames en heren. Ik open deze eerste algemene raadscommissie van het jaar 2017. Wij zijn 1 minuut eerder dan de andere kant. Dus wij zijn echt de eerste. Ja, 1 minuut voor 19:30 moeten wij altijd starten. Ik heet u hartelijk welkom en dan gaan we naar de agendapunt 2. De toezeggingenlijst van de Algemene Raadscommissie. Neem me niet kwalijk, maar die weerklank, die echo, die hoort erbij. Ik probeer het, maar ja, die hoort. Goed, de toezeggingenlijst van de Algemene Raadscommissie bijgewerkt tot 14 december. Een aantal zaken zijn afgevoerd. Bent u het daarmee eens of heeft u er een opmerking over? Wil u graag nog iets handhaven? Tanny, ja, wist ik.
Dank u wel. Bij punt 1620, daar is gevraagd door Kies Lokaal naar de motie dorpenbeleid. Er wordt aangegeven dat er een pilot benoemd is, maar wij vinden dat eigenlijk wel een te sumier antwoord. Wij zouden dat graag wat meer uitgebreid zien. Dus ons verzoek is dan ook om de toezegging nog niet af te voeren. En dan nummer 1623. Daar wordt aangegeven dat zaken onder de 50.000 euro wordt naar gekeken of het college dat naar de raad toebrengt of niet. Nou mag ik aannemen dat van alle besluiten die het college neemt, dat we daar achteraf ook nog om mogen vragen, toch dat het naar de raad gaat.
Ik geef u dat antwoord niet. Is dat een formeel antwoord voor de griffier? Dat zou dan via een agendaverzoek moeten.
Goed.
Gaan we dat doen. Goed, oké. Okay. Maar ik denk dat u het wil laten staan. Of heb ik dat niet goed ingeschat?
Nee, dat wil ik
graag laten staan. Ja, zie je. Bij het lezen dacht ik dat al.
En dan hebben we nog punt 1623. Waarin gevraagd werd om maatregelen te nemen om documenten beter vindbaar te maken. Nou, het verzoek is dan bij de... Ik heb mijn bril niet op. Is aangekaart bij de webbeheerder. En het verzoek is dan om de toezegging af te voeren. Maar we weten dus niet wat de maatregelen zijn. En we krijgen nog steeds veel klachten over de vindbaarheid van documenten. Dus wij willen dat ook uitgebreider beantwoord hebben.
Ik ben het helemaal met u eens. Misschien kan ik het even uitleggen. Het lijkt me op zijn minst dat als de webbeheerder er iets aan gedaan heeft, dat we het dan makkelijker kunnen vinden. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus deze drie laten we staan. En dan misschien dat we het via onze fractievoorzitters ook nog even in het presidium extra moeten aankaarten. Iemand anders voor de toezeggingenlijst? Nee? Dan ga ik door naar de geen verzamellijst ingekomen stukken. Er zijn voor de commissie geen ingekomen stukken. En dan zijn we alweer aan het punt mededelingen uit het college. Meneer Massu.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb er twee. Eentje, dat is een bericht wat ik vandaag ook pas gekregen heb. Dat gaat over de actuele situatie in Noord-Holland-Noord met betrekking tot de overbelasting van de spoedzorgketen door griep. Dat is vanmorgen ook op Radio 1 geweest. Het is zo dat er een overbelasting is van de spoedzorgketen door de griepepidemie in Nederland. En ook onze regio is getroffen. Er zijn veel mensen ziek door die griep. En je ziet met name ook veel ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze longontstekingen oplopen. En er is een forse druk op de huisartsen, de ambulancezorg en de ziekenhuizen. En die druk is niet alleen in onze regio, maar ook in aangrenzende regio's. En de GGD en de veiligheidsregio heeft nu een aantal afspraken gemaakt om te proberen dat in goede banen te leiden. Er is 2 keer per dag contact tussen de meldkamer, ambulancezorg en de crisiscoördinatoren van de ziekenhuizen om te kijken hoe het is met de beddencapaciteit van die dag. Er is een crisismanagement systeem, daar is een informatiepagina ingericht die door de ziekenhuizen en de huisartsenposten kan worden geraadpleegd. En die worden ook steeds geactualiseerd, zodat ze weten als er iemand moet worden opgenomen waar de dichtstbijzijnde plek is. En de derde is dat er vanmiddag, en daar heb ik verder nog niks over gehoord, maar een gezamenlijk overleg was tussen het regionaal crisisteam, de deelnemers waren de ziekenhuizen, de huisartsenposten, regionale ambulancevoorziening, inclusief meldkamer en de directeuren vanuit Amsterdam. Dus er wordt op alle fronten gekeken om dat in goede banen te leiden, maar het is op dit moment wel een redelijk actuele, zorgelijke situatie. Dan een tweede mededeling, dat is dat in september D66, GroenLinks en gemeentebelangen een motie hebben ingediend waar de opdracht werd gegeven om met ingang van 1 januari de eigen bijdrage WMO af te schaffen. Wij hebben die motie uitgevoerd. Aan het CAK zijn de aanpassingen doorgegeven. En afhankelijk van de individuele situatie kan het schrappen van die eigen bijdrage enkele tientjes bedragen, maar het kan soms ook nog wel meer zijn. Het is wel zo dat mensen die niet alleen een eigen bijdrage hebben voor de dagvoorziening of dagbesteding, maar ook bijvoorbeeld voor een scootmobiel, een rolstoel, een traplift enzovoort, daar geldt dat niet voor. De consulenten van het sociaal team zijn geïnformeerd. We gaan volgende week, komt er een persbericht, zodat iedereen daarvan af weet. We zullen het ook op de gemeentelijke pagina meedelen, zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. En we hopen daarmee voldaan te hebben aan de opdracht die in de motie werd gesteld.
Heeft een van u een vraag? Als voorzitter heb ik een vraag. Ik meen dat de motie specifiek ging over de dagbesteding.
Het gaat over
maar u zegt nieuwe alle WMO.
Nee, het gaat over de dagbesteding, respijtzorg, dag, ja, dat okay, soort dingen. Ja. En begeleiding, individueel en groepsbegeleiding. Ja, klopt. Nee, daar heeft u gelijk in.
Dag, dat is even een snelle knoop.
Als ik mag, daar komen nog nadere voorstellen over. Daar hebben we natuurlijk over gesproken in de klankbordgroep Sociaal Domein. Dus daar komen nog meer voorstellen, maar die hebben nog even tijd nodig.
Dank u wel. Wie van u kan ik het woord geven om een vraag in de rondvraag te stellen? Wat zegt u? Ja. Nou, er kunt iets aan. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Gaat uw gang.
Dank u wel. Het is eigenlijk een vraag aan de wethouder. Vandaag stond in de krant, las ik, dat de Centrale Raad van Beroep geoordeeld heeft over een zaak in zaken een PGB voor huishoudelijke hulp. Er was een mevrouw die verleende huishoudelijke hulp aan haar moeder en dat werd betaald uit een PGB. Na het ingaan van de wet WMO heeft de gemeente gesteld dat de moeder de problemen op kon lossen door de dochter gewoon te vragen. Die zei, ik ga niet onbetaald werken, en die stopte. Vervolgens is ze daarmee naar de rechter gestapt en er is gezegd, mantelzorg mag niet worden afgedwongen in welke vorm dan ook. En het PGB moest hersteld worden. Ik wil graag weten van de wethouder, want wij hebben natuurlijk ook vroeger het PGB gehad, hoe wij als gemeente daarmee om zullen gaan.
Meneer Massu, heeft u een antwoord?
U kijkt mij hoopvol aan. Ik heb dat nog niet gehoord of gelezen. Maar ik hoor dat nu van u en we zullen kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Ik heb op dit moment daar geen antwoord op.
Okay. Op welke manier denkt u dat we het antwoord tegemoet kunnen zien? Via de nieuwsbrief?
Ik denk dat het via de nieuwsbrief komt, ja. Maar ik moet u zeggen, ik hoor het ook nu. Dus ik wil dat eerst eens even nalezen en na laten kijken van wat daar de consequenties van zijn. En of dat inderdaad mogelijk is en hoe dat moet.
Ja, mevrouw Glas.
Op wat voor termijn denkt u dan dat u dat zal kunnen doen?
Ja, in elk geval voor de kerst. Nee, ja, moet u luisteren.
Zo blij mee.
Nee, dat begrijp ik. Dat is een grapje, dat begrijpt u. Ik zal mijn best doen om te proberen dat op redelijk korte termijn te doen. Maar ik ben even afhankelijk van de ambtelijke organisatie. Dus ik zet dat morgen uit.
Dank u wel. Iemand anders nog een vraag? Nu heb ik toch echt goed gekeken. Oké, dan wil ik graag doorgaan naar agendapunt 3. Het voorstel betreft het vaststellen van de kadernota in control of alcohol en drugs. Sinds 2007 doet Bergen mee aan het programma Jeugd, Alcohol en Drugs. Er dient nu een nieuwe kadernota te worden vastgesteld. Wie van u kan ik hierover het woord geven? Mevrouw Paping. Nogmaals, dank u wel, voorzitter. Nou, dank voor de uitgebreide informatie. Ik heb het rapport met belangstelling gelezen en het is goed nieuws. Het alcoholmisbruik neemt af, evenals het drugsgebruik. Jongeren en ouders lijken steeds meer bewust van de gezondheidsrisico's van alcohol en drugsgebruik. En op alle fronten wordt daar ook aan gewerkt, dat blijkt ook uit het rapport. Maar wij als VVD hebben toch onze twijfels en daar willen we graag, als het kan, antwoorden op. Hoe eerlijk zijn jongeren over hun alcohol respectievelijk drugsgebruik? Het zijn niet echt zaken waarvoor men zich op de borst slaat. Wij vragen ons af hoe zo'n onderzoek verloopt. Vraagt men aan de jongeren hoeveel glazen heb je gedronken en hoe vaak ben je de afgelopen tijd dronken geweest? En hoe wordt gecontroleerd of hij of zij de waarheid spreekt? Met andere woorden, voorzitter, hoe zit het met de feiten achter de cijfers? En herkent u dat het lastig is drankgebruik, het verstrekken van drank aan minderjarigen te controleren? Want in de landen worden undercovers ingezet. Gebeurt dat ook in Bergen? En als u dat niet kunt bevestigen of ontkennen, wilt u dan in een vertrouwelijke memo? Maar misschien kunt u het wel bevestigen. Horeca-exploitanten beklagen zich in de media regelmatig over het feit dat zij strafbaar zijn als er een jongere onder de 18 jaar wordt betrapt op het gebruik van alcohol. Zij vinden dat de tussenpersoon, dus degene die de jongere voorziet van alcohol, zou moeten worden bestraft. En zeker de jongere zelf. Hoe staan wij, u, daar tegenover? En eigenlijk geldt ongeveer hetzelfde ten aanzien van drugsgebruik. Er schijnt een onlosmakelijk verband te zijn tussen alcohol en drugsgebruik. Jongeren die afkicken van drugs mogen geen alcohol meer gebruiken om te voorkomen dat ze afglijden. Bij toeval heb ik de afgelopen tijd te maken met een paar jongeren in deze regio die zwaar verslaafd zijn geraakt aan cocaïne. Naar hun zeggen zijn drugs in Bergen makkelijker verkrijgbaar dan brood. Bergen schijnt een reputatie te hebben op dit gebied. Dat heb ik trouwens al vaker gehoord. En eigenlijk wil ik oproepen onze kop niet langer in het zand te steken, want er ligt echt een probleem. Ten aanzien van dit vraagstuk zou ik ook willen horen hoe de controle daarop plaatsvindt. U dient misschien ook mee te wegen dat drugs online makkelijk verkrijgbaar zijn, via bijvoorbeeld dark web, deep web, Silk Road. Wij willen onze kinderen graag zoveel mogelijk beschermen tegen drugsgebruik en het vernietigende effect daarvan. Natuurlijk, dat staat ook in het rapport, voorlichting is daarbij van groot belang. Wij stellen ons voor dat er bijvoorbeeld een ex-verslaafde voor de klas wordt gezet. Ik heb laatst een jongen toevallig gesproken met een heel indrukwekkend verhaal. En ik denk dat dat afschrikwekkend kan werken. En misschien is dat deze methode, misschien wordt het al toegepast, maar ik leg het toch maar neer, geschikt voor het lokaal maatwerk dat wordt voorgesteld in het rapport. De VVD zal sowieso verzoeken, het verzoek doen om extra middelen bij de meerjarenbegroting vrij te maken ten behoeve van voorlichting binnen het primair en voortgezet onderwijs te intensiveren. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Iemand aan de andere kant? Ga je gang.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb aan de wethouder één opmerking. Ik stoorde me een beetje aan de zin, toen kwamen de ambtenaren bijeen. Dat voelt een beetje, waarom zit daar niet dan de GGD bij en zo. Ik kan me niet voorstellen dat alleen maar de ambtenaren bijeenkomen om dit stuk te schrijven. Ik hoop dat er toch wel ook andere partijen iets over hebben gezegd. En ik ben heel blij natuurlijk dat de resultaten positiever zijn. Het enige wat mij opviel, waar niet op werd ingegaan, was dat naar mijn interpretatie het harddrugsgebruik makkelijker verkrijgbaar was of in ieder geval toegankelijker was. En daar wordt eigenlijk in het rapport misschien niet over gezegd. Misschien komt dat op een ander moment en is dat rapport daar niet voor. Maar als daar iets meer over bekend is, zou ik daar wat van willen weten.
Mevrouw Blankendaal. Mevrouw, wilt u even de...
Ik zie percentages die naar beneden zijn gegaan van alcohol en drugsgebruik. Ik vind het nog helemaal geen reden om te juichen, maar het is natuurlijk wel fijn dat het lijkt terug te gaan. Maar wat waren de streefgetallen vooraf? Misschien heb ik dat gemist, dat we ook een ambitie hadden van hoe dat percentage er zou kunnen uitzien in een aantal jaren. Zodat je kunt nagaan van, komt het in de buurt van onze streefpercentages? En dat heb ik niet in de rapportage kunnen vinden, waardoor je niet weet waar je het dan af kan meten. Je kan constateren, het is minder geworden. Maar is het zoveel minder geworden als we zelf hadden gewild? En ten tweede, in Bergen schijnen inderdaad drugs makkelijk verkrijgbaar te zijn. Er circuleert ook waar dat kan. En wordt daar op die plekken extra gehandhaafd? Is de gemeente daarmee bekend en wordt er ook extra gehandhaafd? Want dat is nou één keer nodig als we, zoals eerder gesteld is, de jeugd willen beschermen tegen te gemakkelijk aanbod. Dat was het even.
Dank u wel, mevrouw Hendricks.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een paar kleine vragen, eigenlijk ook in combinatie met wat aan de overkant gevraagd is. Kijk, in de kadernota staat het regionaal, het heeft een integrale aanpak en verzorgd er ook door de regionale projectgroep. En de gemeente Bergen staat eigenlijk in één zinnetje, staat erbij, levert hierbij ook maatwerk indien noodzakelijk. En ja, dat heeft eigenlijk te maken met de opmerking aan de overkant, van dat vind ik eigenlijk wel een redelijk schraal zinnetje. Ik zou daar de invulling van graag willen zien hoe dat nu de huidige stand van zaken is. En net zei ook mevrouw Otte van D66 over het harddrugsgebruik. In de nota zelf, daar staat er in een schema dat harddrugs dat thuis wordt aangeboden, dat het 3 maal zo hoog is dan het jaar daarvoor. En dat vond ik ook wel een zorgwekkend aantal wat ik zag. Zeker omdat het in relatie tot het jaar daarvoor 3 keer zo hoog is. Maar er staat ook bij dat de aanpak voor bewustwording van ouders, dat staat ook in de ambities. Nou, dat heeft natuurlijk direct met elkaar te maken. Dus mijn vraag is, heeft de gemeente Bergen daar ook specifiek aandacht voor? En komt dat percentage ook hier meer voor dan regionaal gezien? En derde vraag is wat wel praktisch. Er staat het uitvoeringsprogramma is vertraagd en heeft nu een doorlooptijd tot eind 2017. Is dat een signaal voor iets of is dat alleen maar een organisatorisch argument? Dat is het.
Ik dacht, dan hebben we de partij vandaag.
Ja, dan hebben we hem helemaal gehad. Wat ik me alleen afvroeg op een gegeven moment, ik zat te lezen ook en toen zag ik de doelstellingen, zag ik staan. En ik vind dat, moet ik zeggen, waar komt dat vandaan om bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld eruit hoor. Dat het nalevingspercentage onder alcoholverstrekkers gaat het om. Waar komt het vandaan dat we gaan proberen 40% te halen? Kan dat niet 45 of 50 of in mijn ogen 100? Ik vind dat best sumier en ik vond het ook best wel zorgwekkend, zeg maar dat het percentage wat dus naleeft, dat dat zo verschrikkelijk laag is. En dat vind ik zelfs behoorlijk zorgwekkend.
Dank u wel. Ja, mevrouw Groteman.
Dat is makkelijker als je als laatste bent, want er zijn het meeste is dan op.
Nog niet de laatste hoor.
Eén na laatste. Sorry mevrouw Glas. Wat ik me afvroeg was van, er zijn streefcijfers genoemd en die zijn niet gehaald. Wat maakt dat nu die ambities wel worden gehaald, dat is één. Twee, de concretisering naar Bergen mis ik, want er wordt gezegd, ook vanavond, in Bergen is het makkelijker te verkrijgbaar dan brood. Maar is dat feitelijk zo of is dat iets wat gonst? Drie is het punt van, wordt er gehandhaafd en wat zijn dan de feitelijke gegevens voor Bergen als er gehandhaafd wordt?
Mevrouw Groteman. Ja, mevrouw Glas.
Dank u wel. We hebben natuurlijk al het nodige voorbij horen komen. Dat hadden wij ook staan. Wat mij eigenlijk opviel was bij de doelgroepen, dat begint met 12 tot 16 jaar. En dan vraag ik me af, is dat gewoon niet te laat? Want de jongeren van nu van 12, dat zijn niet meer de jongeren van 12 uit mijn tijd. Ik bedoel, ik was nog een kind en dat zijn ze tegenwoordig niet meer. Dus ik denk dat we als we met 10 jaar moeten beginnen, de vijfde klas of groep 7, dat dat misschien nog wel beter zou zijn. Dat is alleen op afroep, heb ik later in een rapport gelezen. Dat vind ik, zou eigenlijk dat, willen dat dat een verplichting wordt. Want kinderen komen van een basisschool af, gaan naar het middelbaar onderwijs. En dat is een wereld van verschil. Wat me ook opviel, er staat geen drugs onder de 23 jaar. Ik vond dat een beetje van, oké, als je 23 geweest bent, mag het wel. En ik vind eigenlijk dat we moeten inzetten op gewoon helemaal geen drugs. Mevrouw Paping over ervaringsdeskundigen, zetten we die ook in en dat zou natuurlijk heel goed zijn. En zeker de mensen die er weer uitgekomen zijn. Ik vraag me ook af hoe het met nazorg zit, er is nazorg. Maar dat gebeurt ook wel dat mensen pas na een hele lange periode weer vervallen in de verkeerde gewoonte. Iets wat ze niet zouden moeten doen en niet zouden willen waarschijnlijk. Is er iets dat er gemonitord wordt nog na verloop van tijd bij mensen die toen geholpen zijn? Wat ik me ook afvraag, we hebben het constant over de jongeren en over de ouders. Maar er zijn ook ouders die verslaafd zijn met kinderen die niet verslaafd zijn. En dat vind ik eigenlijk ook wel iets om toch in de gaten te houden. Wat ik mis in bij al die partners is eigenlijk de huisarts en het consultatiebureau. Dat zijn natuurlijk hele grote triggeraars voor als er iets aan de hand is. Even kijken. Nou, ik heb ook gezien dat de ambitie behoorlijk bijgesteld was voor 2020 ten opzichte van 2015. En ik ben het met mijn buurman eens van moeten wij ook niet gewoon veel meer zeggen van oké, we willen gewoon de maximale score halen. Als ik het stukje sportkantine lees, dan denk ik van dat moet goed te doen zijn. En dat zeg ik ook uit ervaring. En wat me een beetje gestoord heeft, ik heb dingen op moeten zoeken. Dingen waarvan ik niet wist wat het betekende. En dan vraag ik me af of een willekeurige ouder die dit verhaal leest, dat wel begrijpt. En of ze dan niet gewoon zeggen van nou, dat vind ik het een stukje, dat ga ik niet lezen hoor. Moeten we niet meer zorgen dat we gewoon in Jippie-Janneke taal voor iedereen heel duidelijk alles neerzetten. En dan vermijd ik, zoals bijvoorbeeld, wat had ik nou, going concern taken. Ik zie hem voorbij komen, ik moet hem opzoeken hoor. En ik weet nu al niet meer wat het was. Dus sexting, grooming, ik weet ook niet wat het is. Ik denk dat heel veel ouders dat namelijk ook niet weten. Want anders zouden ze misschien die kinderen beter onder controle hebben. Dus dat soort dingen zou ik wel graag aangepast willen hebben. En meer heb ik niet.
Mevrouw Braak.
Ja, dank u wel. Nou, er is al heel veel gezegd. Wat ik heel erg belangrijk vind, dat is de controle die je op de realisatie van de doelen kunt uitzetten. Hoe is het nou precies met de meetbaarheid van de dingen? We hebben bij die kaders, daar staan ambities en daar staat, nou ja, weet ik veel wat staat, in ieder geval de ambities en de doelen. En wat daar stelselmatig ontbreekt, dat is eigenlijk een klommetje wat eronder hoort. Van hoe ga je nu kijken hoe je je ambities bereikt hebt. En ik neem aan, ik begreep mevrouw Glas niet zo goed. Maar als ik hier die nota voor me heb, dan neem ik aan dat er inderdaad in de publicaties en in het promotiemateriaal, vindt voorlichtingsmateriaal, dat daar andere taal in gewijzigd wordt dan hier in de nota. Want de nota is voor ons en niet voor de doelgroep. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Messu, kunt u met... Oh, neemt u me niet kwalijk. Ja, dat is prima.
Even reageren op mevrouw Braak. U kunt wel stellen, die nota is voor ons en niet voor de mensen. Als we de mensen nou willen betrekken bij wat we doen, moeten we de dingen wel leesbaar maken voor ze. En ik denk dat dat wel een eerste stap zou moeten zijn.
Dank u wel. Meneer Messu, wilt u even rustig inventariseren of bent u zover?
Wat een vraag. Nou, ik denk dat ik gewoon in zijn algemeenheid ga beginnen met een aantal algemene opmerkingen en ook een aantal vragen. En de vragen die ik niet helemaal zelf in beeld heb, die gaat Annemieke Verburg, de projectleider van de alcohol en drugs, voor mij beantwoorden. Dus ik denk dat we met elkaar daar wel een heel eind komen. En mochten we iets missen, dan kunnen we altijd nog even schorsen. Ik denk dat we moeten beginnen met de opmerking die al door een aantal mensen gemaakt is. De cijfers zijn wat naar beneden, maar dat is absoluut nog geen reden om te gaan juichen. Het is nog maar, vind ik, nog maar marginaal. Ik had veel meer verwacht. We hebben behoorlijke ambities gesteld. Die hebben we niet gehaald. Aan de andere kant ben ik ook met een aantal sprekers eens. Je moet je ambities ook niet te laag stellen. Want als je ze te laag stelt, dan ben je te snel tevreden. Dus je moet een flinke ambitie uitspreken. Maar we moeten ons allemaal realiseren dat het tientallen jaren heeft geduurd voordat mensen ervan overtuigd waren dat roken slecht voor je is en dat je het beter niet kunt doen. Dat is een enorm gevecht geweest tegen de tabaksindustrie, tegen het roken op zich. En uiteindelijk, nu langzamerhand, dringt het tot de meeste mensen door dat je eigenlijk beter maar niet kunt roken. En zeker niet op jongere leeftijd. Nou, datzelfde zie je met alcohol en drugs. He, doordat er steeds meer publicaties komen dat alcohol en zeker ook drugs schadelijk zijn voor je, zeker op jonge leeftijd, begint langzamerhand het besef door te dringen dat het inderdaad beter is dat kinderen dat niet doen. Nou, ook dat zal een heel lang gevecht zijn. Dat heb je niet zomaar voor elkaar. Dat is een gevecht wat jaren gaat duren. En soms zien we hele bemoedigende cijfers. Bijvoorbeeld het aantal coma-zuipers. Want dat wordt allemaal keurig netjes geregistreerd in alle onze drie de regio's. En dan denk je, goh, het gaat naar beneden. En als je een paar maanden later komt, dan is even verdorie. Nou zijn er opeens weer een paar die wel weer zijn opgenomen helemaal van het padje af. Ook dat gebeurt. Dus we moeten ons realiseren, het zijn altijd momentopnames en het is niet zomaar voor elkaar. Dus we kunnen hele goede ambities uitspreken en vaststellen met elkaar. Maar of we ze halen is nog maar de vraag. Dat is best lastig en dat is ingewikkeld. Toch denk ik dat we op de goede weg zijn. We zijn nu een jaar of 4, 5 bezig. En we hebben, dat was antwoord op één vraag, we hebben een keer wat organisatorische problemen gehad. Dus het was niet bewust dat we dat uitgesteld hebben omdat organisatorisch er wat aan de hand was. En dat heeft even voor wat oponthoud gezorgd, maar nu is er weer voortvarend aan, wordt er aangepakt en zijn de zaken bezig. Ik heb zelf een aantal voorstellingen bijgewoond die op scholen worden gegeven, in het voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs. En bij het voortgezet onderwijs zie je dat niet alleen de kinderen onder de indruk zijn, maar ook de ouders die vaak worden uitgenodigd voor die voorstellingen 's avonds. Dan wordt die voorstelling weergegeven en dan wordt er in een dialoog gegaan met ouders en overdag met kinderen om aan te geven van wat speelt er allemaal. En ik zal u vertellen, het gaat echt, gaat er soms hard aan toe. En ik denk dat het een goede zaak is. En eigenlijk zou u, als er weer zo'n voorstelling is, eens een keer moeten gaan kijken hoe dat gaat. Hoe realistisch er wordt nagespeeld. Dat je moet vooral meedoen, man, dat is cool, doe mee, enzovoort. En ze proberen kinderen uit te dagen en van op de hoogte te brengen dat dat niet handig is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat betreft die harddrugs, ik weet niet of u weet hoe makkelijk het is om de drug GHB te maken. Als je op internet zoekt, dan is dat heel simpel met gootsteen ontstoppen en nog een paar ingrediënten. Kun je voor een 10 euro kun je een liter GHB maken. Het spul is ontzettend verslavend. Dus we hebben inderdaad, een aantal mensen hebben gevraagd om ervaringsdeskundigen. We hebben wel eens een ervaringsdeskundige, een meisje wat afgekikt was, laten vertellen. En dan echt waar, dan krijg je kippenvel als je hoort hoe verslavend dat spul is en hoe vreselijk het moeilijk is om eraf te komen. Je kunt alleen maar proberen kinderen en ouders ervan te overtuigen van mensen, begin er niet aan, want het is echt puur vergif. En een aantal van u zegt, in Bergen kun je drugs makkelijker kopen dan brood. Ik durf te beweren dat je in bijna elk dorp en elke stad in Nederland, als je wilt, aan drugs kunt komen. Dat is geen enkel probleem. En we kunnen op elke hoek van de straat een handhaver zetten, gaat hem uiteindelijk niet worden. Dat zie je in Noorwegen en Zweden, waar het alcoholgebruik geprobeerd wordt in te dammen door ongelooflijk hoge prijzen te realiseren. Mensen die aan alcoholist zijn, kopen die spullen en als ze geen geld hebben, gaan ze het stelen en ze komen er even goed aan. We moeten werken aan een bewustwordingsproces. Een bewustwordingsproces onder jongeren en ouderen. Om ze ervan te overtuigen door middel van publicaties, door middel van ex-verslaafden, door toneelvoorstellingen. Nou kortom, je kunt het niet zo bedenken of het is er. Om te zorgen dat mensen zich ervan bewust zijn dat het niet goed is. En dan hebben we het over jongeren, maar kijk eens hoeveel ouderen er 's morgens om 11 uur, 11:30 aan de witte wijn zitten bij de lunch. En 's middags om 16:30 nog 2 rode wijnen binnenwerken en 's avonds nog 3 whiskies. En dan ben je gewoon alcoholist. En het gebeurt. En het sluipt er ongelooflijk makkelijk in. We geven allemaal ook het voorbeeld aan kinderen. Het is heel normaal om bij het eten wijn te drinken. Ja, kinderen zien niet anders en vinden dat, ervaren dat ook als heel normaal. Nou, dat zijn allemaal dingen. We moeten, denk ik, bij onszelf beginnen als ouders en als volwassenen om het goede voorbeeld te geven. En ook kinderen en ouders bewust te laten worden van alle gevaren die eraan kleven. Nou, dat zijn in elk geval een aantal opmerkingen vooraf. Dan heb ik een aantal, we hebben een heel aantal concrete vragen. En die gaan we proberen met z'n tweeën te beantwoorden. Mevrouw Paping vroeg van hoe eerlijk zijn jongeren en hoe verloopt zo'n onderzoek? En hoe controleren we of het waar is? Nou, misschien kun jij daar iets over vertellen, Annemiek?
Ja, we hebben het rapport zoals dat hier ligt, de kadernota zoals die hier ligt, is grotendeels gebaseerd op het EMOVO-onderzoek. Het EMOVO-onderzoek is een landelijk onderzoek wat door alle GGD'en in Nederland gedaan wordt. En daar worden allerlei gezondheidsthema's uitgevraagd, ook het alcohol- en drugsgebruik. Sinds de alcoholleeftijd naar 18 jaar is gegaan, merken we dat we te weinig zicht hebben op die doelgroep van 17 tot 23 jaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het drugsgebruik en de antwoorden die daar worden gegeven in het EMOVO-onderzoek, dan zien we dat het aantal jongeren wat drugs gebruikt en deelneemt aan het EMOVO, dus tot 16 jaar, dat wel meevalt. En dan kom ik bij burgemeesters en dan zeggen ze, Annemiek, dat klopt niet, want het valt niet mee. Nou, wat we nu gedaan hebben is dat we, die wordt op dit moment uitgevoerd en eerste kwartaal 2000, of eerste kwartaal van dit jaar, even schakelen, verwachten we de uitkomsten van de monitor jongvolwassenen. Die het middelengebruik tussen die leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar uitvraagt. En u zegt terecht, ja, hoe zit dat nou? Zijn die antwoorden wel eerlijk? Hè? Want dat is natuurlijk altijd lastig. We geven sociaal wenselijk antwoord. Hè, als je mensen op straat vraagt, wat weegt u? Dan nou, liegen we allemaal wel een paar kilootjes naar beneden. Als het, hoe je met statistieken om moet gaan, is dus ook dat je altijd je bewust moet zijn van dat het nog iets erger kan zijn dan het al is. En ik hoop maar dat het niet nog veel erger is, want de cijfers zijn niet zo positief. Dus ja, we zijn ons daar bewust van. We liften grotendeels mee op een landelijke monitor die door alle GGD'en wordt uitgevraagd. Daarmee kunnen we onze regio ook vergelijken met andere regio's in Nederland. En kunnen we ook zeggen dat we het op sommige punten beter doen dan landelijk en helaas ook op een aantal punten minder goed dan landelijk. Dat voor zover die statistieken. Dat was vraag 1 van mevrouw Paping.
Dat was vraag 1,
zo
ja.
Pingpongen?
Nou ja, de controle van de waarheid hebben we het in feite ook al over gehad. Het drankgebruik door de kapper wordt gecontroleerd. Wat wij ook gedaan hebben is mystery guests hebben ingezet. Die bij sportkantines, bij horecagelegenheden, bij slijterijen kijken of er geleverd wordt aan kinderen beneden de 18. Dan gaat er een 18-jarige of een 17-jarige die gaat naar de winkel toe en probeert alcohol te krijgen. Nou, we hebben alle mensen, daar hebben ze ook om gevraagd, die in de horeca werkzaam zijn en ook de sportkantines, hebben we allemaal een brief gekregen waarin staat of ze hebben voldaan daaraan of dat ze de zaak hebben overtreden. Dat heeft nog geen sancties opgeleverd, maar ze weten allemaal precies wie het goed doet en wie het niet goed doet. En daar hebben ze zelf om gevraagd en dat vond ik een positief punt. Dus dat hebben we vorig jaar hebben we die resultaten aan hun meegedeeld. En dat leidt ertoe dat ze daar zeker bewust mee bezig zijn. We hebben ook bijvoorbeeld in Bergen alle mensen van de sportkantines uitgenodigd om te kijken van hoe kun je nou met dat drankgebruik omgaan. Hoe kun je dat nou in goede banen leiden? Hoe kun je nou controleren of die 18-jarige niet een biertje haalt voor die 16-jarige? Nou, dat zijn allemaal dingen die spelen allemaal. Daar zijn we allemaal druk mee bezig.
Mag ik toevoegen? Vanuit het project zijn we op dit moment bezig met de aanpassingen van de preventie- en handhavingsplannen. Want we zijn ons er te degen bewust van dat preventie en handhaving samen op moet trekken. Alleen preventieve maatregelen, voorlichting geven helpt niet. Alleen handhaven en boetes geven helpt ook niet. Het moet echt samen. Regio Alkmaar zijn we bezig met de aanpak van de sportkantines. Nou, hier in Bergen loopt dat wat voor, omdat daar al cursussen, instructies, verantwoord alcohol schenken zijn gegeven. Maar als er vanuit die aanpak voor de sportkantines met name nog andere dingen naar voren komen die nodig zijn, dan zullen we die zeker ook in Bergen inzetten. En als ik alvast een schot voor de boeg mag nemen met het antwoord op de vraag. U gaf aan, die naleving bij sportkantines is heel laag. Daar zijn we ook erg van geschrokken. Dus zowel in regio Alkmaar als in West-Friesland zetten we in extra op de aanpak bij de sportverenigingen. En dat is een lastig proces, kan ik u vertellen. Omdat het deels gaat het... Het eerste argument wat wordt gebruikt is... Ja, maar het is deels onze inkomstenbron. Dus we willen ook niet al te veel nee verkopen en niet te streng zijn enzovoort. Ouders staan vaak achter de bar. Die weten precies hoe oud hun kinderen zijn, maar ook de vriendjes van die kinderen. Kinderen weten precies, als die ouder achter de bar staat, krijg ik het wel voor elkaar. En als die ouder achter de bar staat, krijg ik het niet voor elkaar. Nou, dat soort willekeur willen we er allemaal uit hebben. We willen de sportverenigingen ook echt uitrusten met handvatten om die naleving te kunnen doen. En we hopen dat we natuurlijk dat nalevingscijfer fors omhoog krijgen. De Raad in Castricum heeft een motie ingediend bij de behandeling van de kadernota en het streefcijfer op 100% gezet. Wij wilden dat niet doen, omdat we weten dat het bijna niet haalbaar is. Dus je moet ook realistisch blijven. Maar we gaan er zeker voor om het nalevingspercentage bij de sportverenigingen omhoog te krijgen de komende periode.
Bemoedigend daarin is dat in een aantal...
Een toelichtende vraag.
Ik hoor het nu alleen zeg maar richting sportkantines. Helemaal super dat dat gaat gebeuren natuurlijk. Maar de andere... Want de cafés waar zeg maar de professionals achter de bar staan, die in sommige gevallen opgeleid of enzovoorts zijn, die is zo'n beetje net zo laag.
Ja, er zijn ook bij de cafés en horeca is het nalevingspercentage nog niet optimaal, to say the least. We zullen het staponderzoek desgewenst herhalen. Ik verwacht nu op basis van de stuurgroepvergaderingen die er zijn geweest dat dat of eind dit jaar is of begin volgend jaar. Dat is het onderzoek dus naar de naleving en dan heb je alleen een cijfer of het beter of slechter is geworden. We zetten met elkaar, juist ook door dat preventie- en handhavingsplan, op alle categorieën die in het nalevingsonderzoek worden meegenomen, daar zetten we ook op in. In West-Friesland hebben we een intensieve discussie over de thuisleveranciers van alcohol. Want iedereen kan bij de online slijterij gewoon alcohol bestellen en het wordt thuis geleverd. Als je één keer invult, als je die site oproept, krijg je één keer de vraag, bent u 18 jaar of nee? Als een ouder invult, ja ik ben 18, dan krijgt het kind die vraag niet meer, tenzij je geschiedenis helemaal wist enzovoort. Nou, kortom, dat is heel makkelijk om daar gewoon alcohol te bestellen en thuis geleverd te krijgen. Heel lastig om te handhaven, want je weet niet natuurlijk wanneer er geleverd wordt. Ook de wederverstrekking, hè, dat is ook even aan de orde geweest, is heel moeilijk om te handhaven. Nu is het zo dat de horecaondernemer de boete krijgt als er iemand minderjarig met alcohol in de zaak is. Maar aan de volle toog wordt vaak gezegd, ja ik heb geen idee, iemand komt alcohol halen, dat controleer ik. En of er achterin iemand staat die minderjarig is, ja daar heb ik dan geen zicht op. Koninklijke Horeca Nederland gaf dat van de week aan als argument dat dat toch allemaal heel beroerd was. Ik weet uit ervaring dat er op dit moment in horecaondernemingen niet heel veel boetes worden opgelegd. Hè. Er wordt wel iets gedaan aan handhaving, maar er worden nog niet veel boetes opgelegd aan als er verstrekt wordt aan minderjarigen. En al helemaal niet als het gaat om wederverstrekking. Dus de Koninklijke Horeca Nederland grijpt het dan weer aan om, ik zou bijna zeggen zielig te doen, maar dat mag ik misschien niet zo zeggen. Maar we weten gewoon dat er zowel in de handhaving, daar kunnen we gewoon nog echt slagen maken. Maar
de Lange, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Welke goed nieuws? Ik heb goed nieuws voor u. De wederverstrekking, dat wordt ministerieel ook aangepast. Wetsvoorstel ligt in Den Haag om dat ook aan te pakken.
Paping. Dank u wel. Het is bijna niet te controleren. U zegt, zo'n man achter een man of vrouw achter een bar moet dan gaan kijken welk traject zo'n blad loopt. Dat is niet te doen. En ik snap best dat die horecaondernemers zeggen, ik vind, ja, dat is lekker. We moeten jongeren, waarom ik? Ik snap dat. Maar op dit moment zijn ze wettelijk aansprakelijk.
Op dit moment zijn ze wettelijk aansprakelijk. Maar nogmaals, de praktijk leert ook dat op dit moment voor de wederverstrekking nog weinig beboet wordt. Maar het gaat om het basisprincipe. In principe is degene die schenkt aan minderjarigen strafbaar en kan beboet worden. En deze discussie maakt ook al, ik hoor mezelf praten, het is een hele lastige discussie. Wat we in Castricum op dit moment doen, daar hebben we ondernemers en sportverenigingen gevraagd om zelf de handhaving en controle op zich te nemen. En dat werkt als volgt. Deelnemers kunnen door €345 in te leggen in een pot, weten ze dat ze drie keer in dat jaar worden bezocht door een mystery guest. Als de verstrekking succesvol verloopt, dus de 17-jarige krijgt alcohol, dan zijn ze het geld voor die controle kwijt. Als het goed gaat en er wordt niet verstrekt aan die 17-jarigen, dan krijgen ze hun inleg deels terug uit de pot. En daarmee maak je verenigingen en eigenaren van horecaondernemingen zelf verantwoordelijk voor hun naleving. En de reden waarom verenigingen en horecaondernemers bereid zijn om daaraan mee te doen, is dat die €345 drie keer lager is dan de boete die ze eventueel kunnen krijgen. En de gemeenten zeggen, als jullie dat zelf regelen, dan komen wij niet controleren. Dus dan krijg je van ons de boete niet. Dus er zit, als je dat met elkaar doet, kan er een goede win-win situatie ontstaan. Nou, Jongproef heet dat programma. Dat testen we op dit moment in Castricum uit. En ik heb al ook vanuit de andere regio's gehoord dat daar veel belangstelling voor is. Omdat je de eigenaren zelf mede verantwoordelijk maakt voor een goede naleving. Dus dat loopt. Dus een van de...
Sorry, nog een interruptie, mevrouw Glas.
Dank u wel. Ik hoor u zeggen, ze leggen €345 in en dan wordt er niet gecontroleerd. Dan wordt de controle bij de eigenaar neergelegd.
Nee, er komt, ze leggen die €345 in met elkaar en daarvoor worden ze drie keer in dat jaar, wordt er een mystery guest onderzoek gedaan. Ze weten niet wanneer en hoe, maar niet door de gemeente wordt er dan gecontroleerd door de BOA en wordt dus niet de boete opgelegd. Dus ze krijgen wel feedback op, is die aankoop van alcohol door een minderjarige gelukt, ja of nee? En als die niet lukt, krijgen ze een deel van de inbreng terug. Lukt die wel, dan zijn ze die €345 kwijt. En zo proberen we de ondernemer zelf mee te laten doen.
Nog één vraag? Ja, mevrouw Glas.
Ja, ik ben eigenlijk een beetje sceptisch als ik dit hoor. €345, waar hebben we het over?
Daar wil ik iets over zeggen. Verantwoord alcohol schenken.
Wacht even, dit gaat niet goed. Meneer Messu, gaat uw gang daar naar mevrouw Paping en dan mevrouw Groot.
Verantwoord alcohol schenken was ook zo'n avond die georganiseerd werd. Daar kwamen clubs niet op af. Toen we hebben gezegd, je krijgt ik geloof €150 als je die avond bezoekt voor de clubkas. Toen kwamen ze wel. Dus zeg niet dat €300 voor clubs niet veel geld is. Daar zijn ze echt heel blij mee. En dat stimuleert enorm. Dat, ook tot mijn verbazing, maar het gebeurt wel.
Mevrouw Paping, vraag is beantwoord. Dank u wel, mevrouw Groteman.
Ik wil nog even reageren op mevrouw Glas. We gaan, het is een proef. En twee, gaat het over eigen verantwoordelijkheid en stimulering. En dan hoeven we niet te handhaven op dat gebied.
Mevrouw Otto, en dan mag mevrouw Glas daarna.
Oh, ik had eventjes nog de vraag aan de wethouder wat u ervan vindt eigenlijk van die proef.
Ik wil eerst de resultaten even afwachten, want je doet een proef niet voor niks. Dus wij bespreken die resultaten, neem ik aan, in de stuurgroep. En als we met elkaar tot de conclusie komen dat dat een goede zaak is, dan denk ik dat we dat verder gaan uitrollen. Dus dan proberen we elke keer dingen uit om met elkaar tot goede oplossingen te komen. En nogmaals wat ik aan het begin al zei, het is geen kwestie van alleen maar preventie of alleen maar handhaven. Het is ook vooral een kwestie van hoe ga je ermee om en hoe kijk je ernaar en hoe probeer je de boel te beïnvloeden.
Mevrouw Glas, wilt u nog reageren?
Dank u wel. Ik begrijp, mevrouw Groteman, dat het een proef is. Maar als ik dan horeca, cijfers weet met kermissen enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dan in dat kader zeg ik, wat is nou €345? Dat is wat ik eigenlijk bedoelde.
We zitten nog steeds in de eerste termijn. De beantwoording is nog niet klaar. Nou, mevrouw Braak, gaat uw gang. Ik ga, mensen mogen gewoon
een
wat
heel
zeggen.
Heel kort, ik vind het een heel interessante proef. Die mystery guest, dat is dus een jongere.
Ja. Ja, we hebben de Stichting Verantwoorde Alcohol Schenken, die het STAP, die doet inderdaad ook die mystery guest onderzoeken en dit is een variant daarop. Ja.
Mevrouw Paping.
Nou, toch nog even een heel korte vraag. Ja, misschien is het helemaal niet te doen, maar zou het niet eenvoudiger zijn om jongeren onder de 18 te weren uit dit soort gelegenheden? Dan heb je dat niet.
Ja, maar we willen ze ook aan het sporten hebben. En daar werkt het dus al niet. Maar uit de horecagelegenheden, er zijn een heleboel clubs in Amsterdam die inderdaad beleid aan de deur hebben. En daar kom je onder de 18 niet binnen. Niet alleen in Amsterdam, ook de grotere discotheken en dat soort gelegenheden. Maar de kleine kroeg weert ze niet. En dat is een. Veel dorpen zeggen ook, we willen voor de jongeren wat te doen hebben. We willen vertier. Dus dat is een lastige, ja.
Nou, volgens mij liggen er nog wel vragen, toch? Of niet?
Ja. Nou, nog een paar, maar we gaan rustig verder. We zijn op de goede weg. Mevrouw Paping maakte nog de opmerking, we moeten zeker niet de kop in het zand steken. Nou, ik hoop dat ik met mijn beantwoording heb laten zien dat we dat in elk geval niet doen. En u had een voorstel om ex-verslaafden bijvoorbeeld voor de klas te vragen. Dat kan. Er is een menukaart waar scholen uit kunnen kiezen wat voor activiteiten ze willen gebruiken. En daar staat onder andere die ex-verslaafde op. Ja, nee, klopt. En nou, het feit dat u extra middelen beschikbaar wil stellen, ja, daar kan ik natuurlijk nooit tegen zijn. D66 vroeg, toen kwamen de ambtenaren langs, dat was meer een irritatie van u, dat u zegt van nou, er zijn toch wel meer mensen bij betrokken natuurlijk. De GGD, de Bereidersstichting, kortom iedereen is erbij betrokken. En wat de harddrugs betreft, ik denk dat we daar redelijk op geantwoord hebben intussen. Ja? Dan, gemeentebelangen vroeg, de percentages zijn wel naar beneden. Is nog geen reden tot juichen, dat geef ik toe. U zegt, waren de streefgetallen? En die waren er. Bovenin stonden de streefgetallen. Ja.
Pagina 7.
Op pagina 7 staan ze.
Ten opzichte
van 2015, hè?
Moet in 2020 dit behaald zijn.
Het is een vergelijkingspercentage. Zo ja. Heb ik het gezien. Maar ik wilde zeggen, van stonden er, behalve dat vergelijkingspercentage, echt ook doelen gesteld? Ik bedoel, een streefgetal. Bijvoorbeeld, we willen in 2016, eind 2016, willen we bijvoorbeeld dat er een daling is van 25%. Of we willen, zo bedoelde ik het.
En we hebben hier dus staan, bijvoorbeeld ooit alcohol gedronken is gedaald van 44,8% naar 36%.
Ja.
In 2020.
Ja.
En in 2015 was het 44,8. Ja. En we willen dat het gaat naar 36. En zo gaan we ooit softdrugs aangeboden is gedaald van 25,3 naar 20. Nou, dat zijn de getallen. Dus zo vergelijk je dit met elkaar.
Ja, het zijn vergelijkbare.
Wat zegt u?
Ja, het zijn vergelijkbare getallen, maar ik bedoel...
Sorry. Zoals dit ook een rapport is er ooit een startnotitie geweest waarin nog voor, zeg maar, nog voor 2015, zo bedoel ik het, een wat een langere termijn voorspelling.
Nee, dat gebeurt elke keer per 4 jaar. We stellen het voor 4 jaar vast. En na die 4 jaar kun je zien dus hoe die getallen uitpakken.
Okay.
Ja.
Mevrouw Otto, en dan wilde ik vragen of er misschien nog een... Volgens mij zijn we bijna klaar.
Het was eigenlijk nog even over die vraag, sorry. Ik wil nog even bevestigd hebben dat ik het goed heb begrepen. De reden van die lichte stijging heeft dus te maken met het feit dat het GHB zo makkelijk... te maken is. Want ik heb, dat is eigenlijk mijn achter. In mijn vraag van kunt u iets verklaren van de stijging van die cijfers? En dan heeft u onder andere dat als antwoord gegeven, maar ik kon niet concreet maken wat nou de oorzaak was. Sorry.
Ja, u heeft het over de lichte stijging van de harddrugsgebruik, hè?
Ja. Ja.
Wat er gebeurd is dat het lachgas wat in die ampullen zit voor de slagroomspuiten, dat onder de opiumwet viel en mee is geteld met de harddrugscijfers. Inmiddels is dat wettelijk gewijzigd. Horen die lachgasampullen niet meer onder de opiumwet, maar onder de ware wet. En zullen we dus weer een daling gaan zien. Is dat antwoord op uw vraag?
Dus Want u heeft twee cijfers weergegeven, hè? Die 3, zoveel en 5,5 of zoiets, met lachgas en zonder lachgas.
Ja, dus we hebben, wij dachten al dat lachgas, dat is eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt geweest van die harddrukcijfers. En ik heb ze even niet helemaal scherp, maar ik weet dus dat die daling of die stijging enerzijds te maken heeft met dat lachgas wat in die harddrukcijfers zat. Als je de cijfers bekijkt zonder het lachgas, weet ik niet of daar ook nog sprake is van die stijging. Maar als die stijging er is, dan heeft die te maken met de stijging bij het GHB-gebruik.
Dank u wel. Nou, wacht maar even. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we naar tweede termijn gaan. En als u bent nog niet klaar.
Nee, we hebben nog een aantal vragen, dus neemt u me niet kwalijk. Nou ja, kijk, we hebben al een heleboel gehad al hoor. Gemeentebelangen vroegen nog naar extra handhaving. Nou, volgens mij hebben we daar over gesproken net. De Partij van de Arbeid had het nog over het maatwerk, dat wat schraal stond in het stuk. Ja, dit is in feite een regionaal stuk. En mevrouw Groteman vroeg ook naar de vertaling, de concretisering voor Bergen. Wij gebruiken als Bergen een heleboel zaken vanuit de regio, omdat we het met elkaar doen. Want als je allemaal het wiel moet uitvinden, dan schiet dat niet op. En in de stuurgroep spreken we dus ook met elkaar, ook de drie regio's onderling, van jongens, wat kunnen we doen en wat hebben we daaraan? En de scholen bijvoorbeeld, die kunnen kiezen uit de menukaart die er ligt. Daar zit een heleboel aanbod in. En dan kunnen scholen zelf kiezen van, wat vinden we nou essentieel en wat vinden we van belang? Want mevrouw Glas die vroeg op een gegeven moment, moet je niet in de groep 7 en groep 8 al beginnen? Dat hebben we gedaan in het verleden en dat valt tegen. Daar is weinig belangstelling, ook bij ouders. We hebben wel eens een wel ouderavond georganiseerd waar bijvoorbeeld 2 of 3 ouders kwamen. Dat was heel teleurstellend, omdat mensen zoiets hebben, ja dat gebeurt hier nog niet. Basisscholen kunnen wel kiezen voor een aantal zaken vanuit het keuzemenu om voorlichting te geven op scholen. Ze kiezen daar vaak toch niet echt voor. We kunnen dat ook niet verplicht stellen. Het is aan hen om dat te doen. En we kunnen hooguit aanbieden van jongens, dat en dat is er en dat kun je gebruiken en dat kost je eigenlijk niks. Dus ze gebruiken in een aantal situaties gebruiken ze het wel. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat in de basisschoolleeftijd toch nog wat tegenvallen.
Interruptie, mevrouw Groteman.
Dank u voor uw uitleg over wat er de menukaart. Maar ik was eigenlijk geïnteresseerd in of er ook cijfers specifiek voor Bergen beschikbaar zijn over het alcohol- en drugsgebruik. Omdat er ook vanavond werd gezegd, het is in Bergen wel meer. En u heeft wel een. Dus dat was.
Ze zit in de gezondheidsmonitor, maar die heb ik niet op dit moment paraat. Die zit in de gezondheidsmonitor. Die zijn hoogstwaarschijnlijk wel uitsplitsbaar. Maar die hebben we hier niet bij de hand.
Dus die zijn wel beschikbaar voor ons. Okay.
Ik denk dat dat in die EMOVA.
In het EMOVA-onderzoek zit dat, ja. En dan heb je natuurlijk altijd de vraag van, ja, is het helemaal reëel wat er staat? Want dat, ja, dat weet je nooit, hè, wat mevrouw Paping terecht opmerkt. Je kunt nooit, en wat jij zegt over het gewicht. Nou, ik lieg nooit over mijn gewicht, hoor. Gewoon 85 kilo, klaar. Goed. Dan vroeg de Partij van de Arbeid nog naar de percentages dat u die wat laag vindt. Nou, wij zijn uitgegaan van realistische getallen. Maar ja, je kunt wel enorme ambitie stellen van, jongens, we gaan naar 100%. Maar als je zeker, van tevoren zeker weet dat je het niet haalt, vinden wij dat niet zo erg realistisch. Nou, de streefcijfers, zegt mevrouw Groteman, zijn niet gehaald. Worden ze nu wel gehaald? Ja, daar doen we ons uiterste best voor of het lukt. Ja, dat weet je niet. Maar je moet wel een ambitie hebben. En als je de ambitie niet hebt, ja, dan hoef je er niet aan te beginnen. Dus we zijn daar druk mee bezig. En handhaving hebben we het over gehad. Dan kies lokaal. 12 tot 16, is dat niet te laat? Nou, daar heb ik net antwoord op gegeven. Het ligt echt bij de interesse van de scholen. Daar zijn we van afhankelijk. Verplichten kan niet. En u zegt, ja, eigenlijk moeten we helemaal geen drugs willen. Ja, dat is een nobel streven, maar ik geloof niet dat we dat gaan redden met elkaar. Dat gaat niet lukken. De nazorg is er. Ik weet alleen niet, dat weet Annemiek misschien, of na verloop van een langdurige periode, of er dan nog gemonitord wordt of mensen inderdaad clean zijn gebleven.
Nee, sorry,
ik heb toch weer een meneer Lange.
Ja, dank u wel. Die opmerking van mevrouw Glas, dat verbaast mij ook als u dat zegt, de drugs wil verbieden. Want als u dat zegt, de softdrugs is gewoon toegestaan tot een bepaalde limiet. Dus het is een illusie om dat te denken, maar wettelijk kan het ook niet.
Was meer een toevoeging.
Ja, de nazorg, hè, daar waar het gaat om echt jongeren die een verslaving hebben ontwikkeld. Dan praat je over een ander traject dan wat er hier op tafel ligt. Hè. Dit gaat echt over preventie.
En om jongeren in zijn algemeenheid, het alcoholgebruik bij jongeren in zijn algemeenheid te laten dalen. Als jongeren echt verslaafd zijn, komen ze bij de Breider terecht. En daar gaan ze echt in een behandelprogramma. En daar is de nazorg ook geregeld. Dat hoort niet binnen dit programma thuis. Maar ik weet zeker dat de Breider wel nazorg levert.
Dan had mevrouw Glas het nog over ouders die verslaafd zijn. De vraag daarbij ontging mij eerlijk gezegd even. Misschien?
Nee, ik wilde nog iets anders. Want u gaf ook aan dat het niet alleen over jongeren moet gaan, maar ook over de ouders. En ook als mensen geen ouder zijn, maar dus geen ouders zelf kinderen hebben, maar wel alcohol gebruiken, die doelgroep. En daar wilde ik van zeggen, wat meneer Mesu ook al aangaf, ouderen, of ze nou ouders zijn of niet, hebben echt een belangrijke voorbeeldfunctie daar waar het gaat over het alcoholgebruik. En ik zou een ieder willen oproepen om van 1 tot 30 maart weer mee te doen met de Ik Pas actie en 30 dagen het alcohol helemaal te laten staan.
Mevrouw Glas en dan...
En dat is een uitdaging, kan ik u verzekeren.
Dank u wel. Nee, wat ik me afvroeg is dat er op een gegeven moment ouders zijn, en dat zijn dan nog jonge mensen onder de 23, die al kinderen hebben, die zelf verslaafd zijn. Dat is wat ik vroeg.
Daar zijn natuurlijk ook programma's voor, maar nogmaals, voor echt de aanpak van de verslaafde alcoholgebruiker, dat zit echt bij de Breider en in de gezondheidshoek, zeg maar. Daar richt dit programma zich niet direct op. Als we die mensen vinden, zullen we ze natuurlijk begeleiden naar de juiste hulp, maar dan moeten ze bij Breider zijn.
Ik weet toevallig dat de Breider Stichting een specifieke groep heeft voor de kinderen van ouders die verslaafd zijn, van jonge kinderen, van kinderen. Mevrouw Blankendaal.
Over de voorbeeldfunctie. We waren gisteren bij de Boeg en daar hebben we heerlijk gevierd met een glaasje champagne. En dat was ook prima, maar er waren alleen maar dienbladen met champagne. En er waren verschillende mensen.
Die... Pardon? Zonder alcohol?
Ja. Het was champagne zonder alcohol?
Zonder alcohol.
Dat werd niet gezegd. Dus er waren een heleboel mensen die zeiden, ik ben toch de Bob. Maar als jullie champagne dan hebben zonder alcohol, zeg het dan even, denk ik dan. Er werd verschillende keren gezegd, wij zeiden, ja, maar wij zijn de Bob. Nou, als je weet dat er geen... Dan vind ik het dus prachtig dat dat was zonder alcohol. Alleen, ik ben het me niet bewust geweest en ik dacht, hé, wat raar. Dus ik heb niks genomen, maar dan was er ook geen glas water of zo wat je kon pakken. Maar ik wil alleen zeggen, gemeente, je bent het visitekaartje, je maakt dit soort nota's. Zorg dan ook dat er heel veel niet-drank aanwezig is, niet-alcohol aanwezig is. Meer niet-alcohol dan alcohol. Ik zag het ook in de Ruïnekerk. Op een gegeven moment heb ik om een glas water gevraagd. De dienladen die er klaar stonden waren allemaal alcohol. Ik denk, zorg dat je daar dan zelf ook het goede voorbeeld in geeft. Ik ben niet tegen alcohol overigens hoor, maar...
Dank u wel voor deze toevoeging. Ik dacht nu dat de vragen klaar waren. Hè? Ja, nu wat ik zo... Nou is het natuurlijk nog... vergaren technisch mogelijk voor de tweede termijn. Persoonlijk heb ik de indruk dat we toch wel een heleboel heen en weer hebben gedaan. En dat het toch wel een hele diepgravende politieke vraag moet zijn die we nu echt moeten hebben. Want mijn vraag gaat dan zo meteen komen. Mevrouw Paping.
Oh, dan moet ik even heel diep graven. Nou, bij de beantwoording, dank u wel voor die uitvoerige beantwoording, bedacht ik, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen het alcohol en probleem en het drugsprobleem. Want we weten waar de alcohol vandaan komt. Maar wie de drugs levert, dat is altijd een beetje onduidelijk. Hè? Uit welke hoek komt dat? Het is er en heel veel mensen weten ze te verkrijgen. Ja, hoe kan ik dat nou zeggen? Is er een soort undercover ook actief? Eigenlijk wil ik even iets zonder geluid zeggen. Mag dat? Zonder opname?
Lijkt me handig als u dat aan mij vraagt.
lief, ja, het is, ik, sorry Annemiek, zeg ik nu, het wordt,
misschien moet ik
een nee, het is iets heel anders, het is een technisch probleem dat we net geluid moeten, anders krijgen we een storing.
Oké.
Dus dat ik vind ik echt heel vervelend, want
nou, maar ik heb wel
het is wel heel goed omdat
en dan weten jullie hoe ik erin sta. Ik vind het gewoon echt een groot probleem. En ik vind dat we dat ter harte moeten nemen en wie dan ook en hoe dan ook. Maar ik wil mijn naam er niet onder hebben, want ik vind het echt eng.
Meneer Massu wil geloof ik.
Nou ja, even ter aanvulling. Ik hoop dat in onze beantwoording duidelijk is geworden dat we het absoluut niet bagatelliseren. Dat we zeker het probleem herkennen en erkennen. En dat we met z'n allen er hard aan werken om dat proberen dat in te perken. Maar wat ik u al gezegd heb, het is iets wat een hele lange adem nodig heeft. Ja, dit gaat niet in een jaar over. Dat bestaat niet.
Nee, dat
dus daar zijn we heel erg druk mee bezig. En ik hoop dat u ervan overtuigd bent dat we er hard aan trekken. En dat we proberen op alle mogelijke fronten, zowel preventie als handhaving, zodanig toe te passen dat het effect gaat hebben. Dat wou ik nog even ter aanvulling, voorzitter.
En ik vond het een hele, het was niet zozeer een vraag, wel een vraag, een mooie vraag. Het was heel, heel diepgravend. Nou, mijn vraag, kan het een A-stuk worden of een B-stuk? A, mag ik uw vingers zien dan? Knikken? Ja, want dank u. Een duidelijk A-stuk. Dank u hartelijk. Het punt is afgehaakt, ja? Nog een toelichting. Ja, met de meneer uit. Ja, ga uit uw gang, meneer Lange. Dan gaat.
Ja, nee, maar ik wil alleen even een hart onder de riem steken van mevrouw Paping. Dat het inderdaad. Wij sommige dingen niet. Het beestje niet met een naam durven te noemen. Maar dat het wel speelt. Alleen je zit natuurlijk op een ander vlak ook met inzet, politie, justitie. Daar mee te maken hebt.
Maar Lange, dank u. Dat had je dus niet moeten doen. We gaan naar agendapunt B4. Het voorstel betreft het vaststellen van de verordening cliëntenparticipatiewet sociale werkvoorziening, de WSW kennen we allemaal, en de verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening 2009 om die in te trekken. Vanwege de fusie Alkmaar-Grafdenrijp en Schermer wordt de verordening geharmoniseerd. Tegelijkertijd zijn andere aanpassingen doorgevoerd. Wie van u kan ik over dit agendapunt het woord geven? Mevrouw Babi, gaat u gang.
Nou, de sociale werkplaatsen bestaan niet meer. Dat heeft gevolgen voor de doelgroep die regulier geplaatst zou moeten worden. Kan de wethouder ons vertellen wat de omvang van die groep is? En zo ja, hoeveel van die mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen? Wat betekent dat concreet? Of begrijpt u mijn vraag? Of heb ik het niet goed begrepen?
Het is eigenlijk de bedoeling dat we even eerst een rondje maken, toch? Want dan worden we een beetje te makkelijk, denk ik. Nog iemand? Nee, deze kant. Mevrouw Otto.
Ik vond het wel een interessante club, die cliëntenparticipatie van de WNK. Krijgen wij als raad daar eigenlijk ook verslagen van die bijeenkomsten?
Ik heb nu echt toch wel behoorlijk vragen om me heen gekeken. En we hebben twee vragen.
Wat betreft de grootte van die doelgroep, bedoelt u de doelgroep die nu nog bij de WSW werkt? Of?
Nee, die is weg toch?
Nee, de WSW bestaat nog. Kijk, de mensen die in de WSW vallen, die hebben nog steeds tot hun pensioen recht op werk in een beschermde instelling. Dus bij het WNK. Alleen, er worden geen nieuwe mensen meer geplaatst. Dus de mensen die er nog zijn en die nog die indicatie WSW hebben, die blijven daar werken tot ze hun pensioen hebben.
Sorry, dan heb ik het verkeerd begrepen.
Ja, oké, duidelijk. Dan de verslagen van die cliëntenparticipatie naar de raad. Nee, dat gebeurt niet. Nee, wij krijgen wel bij het algemeen bestuur van het WNK, kregen wij verslagen van de cliëntenraad en hadden we ook één keer per jaar als bestuur een gesprek met de cliëntenraad, maar verder niet. En eigenlijk is dit een kwestie van, we dachten eerst het hoeft niet, maar formeel moeten we deze zaken intrekken. Nou, dat is ook wat in het raadsbesluit staat. Dus eigenlijk, ja, met alle respect, stelt er niet zoveel voor.
Fijn dat u dan toch nog extra bent gekomen als ondersteuner. Dat vind ik heel fijn. Ik stel de formele vraag nog een keer. A-stuk of B-stuk? A, kunnen we nog wel zeggen, gelukkig. Wij hebben het nog niet aan ons kind. B5. Voorstel betreft het huidige beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2012-2016... om dat te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017. Het vaststellen van een beleidsplan schuldhulpverlening iedere 4 jaar is een verplichting. En voor u nu ligt een verlenging van het reeds vastgestelde plan tot eind 2017. Dus het is eigenlijk een overbrugging. Kunt u hiermee instemmen? Nou, dat wil ik dan graag van u horen. Gang, mevrouw Blanke.
Instemming.
Ja. In, mevrouw Braak.
Ik stem ook in.
CDA.
Het CDA stemt ook in.
PVD.
Ja, wij stemmen ook in.
Stemt ook in.
Ik heb eigenlijk één opmerking.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er werd gelijk ingestemd, vandaar.
Als mensen in een schuldhulp, in een schuldhulptraject terechtkomen, dan kunnen er wel eens moeilijkheden ontstaan met huisvesting. Het kan natuurlijk zijn dat iemand in de schuldhulp zit die nog bij iemand anders met zijn benen onder tafel zit, maar wel door wil gaan met zijn leven en dan uiteindelijk via de sociale verhuurders een woningje wil aannemen. Is de gemeente dan ook behulpzaam, omdat er vaak dan problemen zijn omdat iemand in de schuldhulpverlening zit?
Meneer Massu, want...
Wat bedoelt u met behulpzaam? Kijk, als iemand in aanmerking komt voor een woning vanuit de woningstichting, en dan neem ik aan dat hij inderdaad met huursubsidie en dergelijke daar wonen kan, ook vanuit de schuldsanering. Of bedoelt u dat niet?
Ja, dat bedoel ik wel. Ja. Is er dan geen drempel die opgeworpen is omdat je in de schuldhulpverlening zit?
Dat antwoord kan ik u zo niet geven. Weet ik niet.
Kunt u dat voor me na laten kijken?
Drempel vanuit de schuldhulpverlening naar een woning.
Of je dan niet een huis toegewezen krijgt omdat je eventueel de huur niet zou kunnen betalen. Ik denk dat...
Ja, dat is natuurlijk altijd het dilemma als iemand in de schuldhulpverlening zit. Meestal woont hij dan ergens en heeft hij ook huurschulden. En dan wordt er over het algemeen wel een regeling getroffen dat iemand daar wel kan blijven wonen. Want als je iemand uit zijn huis haalt, dan heb je weer andere problemen. Dan is het probleem ook niet opgelost. Dan heb je het ene probleem opgelost, maar creëer je het andere. Dus volgens mij gebeurt dat nooit. Maar wat u op doelt is misschien dat iemand vanuit een koophuis of zo zijn huis uit moet omdat het door de bank verkocht wordt of iets dergelijks. Bedoelt u zo'n situatie? Want...
Nee. Ik bedoel iemand die nog bij een ander woont.
Die nog bij een ander woont?
En die kan ook in de schuldhulpverlening raken, een individu. En die dan zijn leven op orde wil krijgen, uiteindelijk in een sociale huurwoning wil.
Ik denk dat hij dan eerst uit de schulden moet zijn.
Ja, oké.
Want als je al ergens woont, dan kun je niet verwachten dat je met schulden dan in een huurhuis kunt gaan zitten. Dus dan denk ik dat hij eerst moet blijven wonen waar hij woont. Of de situatie moet zodanig zijn dat het medisch niet verantwoord is of weet ik veel wat er aan de hand is. Dan zou je kunnen kijken of hij via een urgentieverklaring dan een huis kan krijgen. Maar dan moet hij ook weer huursubsidie hebben en dan moet het allemaal wel betaalbaar zijn. Dus ik denk dat hij eerst een schuldtraject duurt over het algemeen 3 jaar. Dan kan hij na die 3 jaar weer een nieuwe start maken. Dus ik... Maar hebt u iets specifieks op het oog? Een specifieke zin? Nee, want dan...
Partij van de Arbeid?
Ja, dankjewel. Ik had even een klein vraagje. Ik begrijp het toch goed dat de 4 plannen verlengd worden tot december 2017 en dat dat ingaat dan 1 januari 2018. Komt er dan dit jaar een boeg beleidsplan? En zit dat in de planning? Heb ik dat kunnen lezen of niet? Ik heb het niet kunnen lezen.
Of u het hebt kunnen lezen, maar volgens mij komt in het tweede kwartaal het voorstel voor het minimabeleid en daar is schuldhulpverlening een onderdeel van. We hebben namelijk een extern onderzoek laten doen naar hoe de situatie nu is. Ja. Bent u van op de hoogte gesteld, als het goed is. En we gaan dat behandelen bij het nieuwe minimabeleid. Maar we moeten een wettelijke basis hebben om schuldhulpverlening toe te passen. En vandaar dat we dit besluit nemen om dat even tussentijds zo te doen, om te zorgen dat er een wettelijke basis is.
Het een overlapt het ander.
Ja, klopt. Ja,
D66?
Wij stemmen in en verwachten een heel goed stuk natuurlijk, omdat het dan een jaar de tijd heeft.
Dan wordt dit een A-stuk, want dat hoeven we nu niet meer, dat hebben we al beslist. En dan dank u hartelijk voor de positieve aanwezigheid vanavond. Ja, bibliotheek is aan de andere kant.